Zusters en broeders, hartelijk welkom in deze avondmaalsdienst. Dominee van der Dussen gaat vanmiddag voor. Verder begroeten we hen die de bijeenkomst nu of later met ons meemaken. De organist is Erwin Vijfwinkel. De collect is voor de diaconie. Vanmorgen is er in de voorbeden aandacht besteed aan dank voor het Pieter Ijfhuis. Omzien naar elkaar en gerechtigheid in de wereld. We gaan nu zingen gezang 124. En na stilte, foto en groet zingen we psalm 96, de versen 1, 6 en 7. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende bijeenkomst.
Laat ons stil worden voor God. Ook nu spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, de Schepper van hemel en aarde. Genade, zij u, en vrede van God, onze Vader, en van de Heer, Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Laten we bidden. Heer onze God, nu wij in de intimiteit van deze kring, in het stille licht van de avond, willen afstemmen op de boodschap van Jezus Christus, bidden wij u of u ons daarin wilt zegenen, de vrede daarvan in ons hart wilt leggen en ons wilt samenbinden in de hoop en het geloof en de liefde. Amen. Vanmorgen heb ik gepreekt over de lofzang van Maria, nu over de lofzang van Zacharias. Die staat aan het slot van Lucas 1. Ik lees voor vers 57 van Lucas 1 tot en met vers 80. Aanknopend bij wat eerder verteld is over de zwangerschap van Elisabeth, wordt in vers 57 verteld: toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabeth een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze verheugden zich samen met haar. Op de 8e dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. Maar zijn moeder zei: nee, Johannes zal hij heten. Ze zeiden tegen haar: er is niemand in je familie die zo heet. Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg hem een schrijftablet en schreef erop: Johannes is zijn naam. Iedereen was verbaasd. En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon te spreken en loofde God. Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. Ieder die het hoorde, bleef erover nadenken en vroeg zich af: hoe zal het verder gaan met dit kind? Want de machtige hand van de Heer beschermde hem. Zijn vader Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en sprak deze profetie: geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt, uit het huis van David, zijn dienaar. Zoals hij van oudsher heeft beloofd, bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders, en herinnert hij zich zijn heilig verbond. De eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij ontkomen aan onze vijanden hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. En jij, kind, je zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan alle die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt door de geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël. In de kerkelijke traditie is deze lofzang bekend geworden als het Benedictus. En dat komt doordat het eerste woord van de Latijnse tekst Vers 68, geprezen zij de Heer, de God van Israël, geprezen. Dat klinkt in het Latijn, Benedictus. Zo hebben ze het ook met de lofzang van Maria gedaan. Magnificat, zo staat hij bekend. En dat is naar het eerste woord van de Latijnse tekst, waarmee vers 46 begint. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Die lofzang van Zacharias valt in twee delen uiteen. Vanaf vers 76 gaat het over Johannes, het pasgeboren kind. En het eerste deel, 68 tot 73, het is misschien wel handig, Maarten, als je de tekst er nog even bij projecteert. Het eerste deel, dat gaat eigenlijk meer over hoe God in lijn met zijn beloften grote dingen heeft gedaan. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Dat is opmerkelijk. Pas in het tweede deel gaat het over Johannes. En nog opmerkelijker is dat er in vers, even zien, dan moet ik even opzoeken, dat huis van David, dat het in vers 69 staat over het huis van David. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar. En waar slaat dat op? Niet op Johannes de Doper, op zijn eigen zoon, want Zacharias was priester en zijn vrouw stamde af van Aaron en hij zelf uit een priestergeslacht van Abia, geen Davids zoon. De enige keer dat David in Lucas 1 genoemd wordt, is als de engel Gabriel Maria toespreekt over het kind dat zij zal krijgen. Want Gabriel zegt, als het gaat over de komst van Jezus, God zal hem de troon van zijn vader David geven. Het kan niet missen. Ook Zacharias heeft het hier over Jezus, die in aantocht is. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David. En dat is nou zo apart in deze lofzang. Dat hij niet focust op zijn eigen kind, maar op het grote geheel van de gebeurtenissen waar zijn eigen kind een plek in inneemt. Dat grote geheel, dat zie je ook daaraan dat hij het plaatst in het kader van wat God van oudsher beloofd heeft bij monden van zijn heilige profeten. En even verder, zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders. En herinnert hij zich zijn heilig verbond, de eed die hij gezworen had aan Abraham onze vader. Zie je, dus zo is Zacharias helemaal niet bezig met zijn eigen privégeluk. Hij is bezig met de grote dingen die aan de orde zijn. En waarin hij een lijn ziet lopen van Abraham tot het heden. Die lijn, die zie je al eerder in de Bijbel. In Exodus, als het gaat over de uittocht uit Egypte, is een van de eerste dingen die worden gezegd dit. God hoorde de jammerkreten van de Israëlieten en hij dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob gesloten had. Toen al, toen er al eeuwen verstreken waren sinds het sterven van de aartsvaders, toen al was er die herinnering. God was niet vergeten wat hij met ze afgesproken had. En nu, 1700 jaar later, is er weer dat motief. God denkt aan zijn verbond. Zo wordt er een lijn uitgezet die de hele geschiedenis doorloopt. Daar is Zacharias mee bezig, profeterend als hij doet. Er was al eerder een moment in Lucas 1 waar je ziet hoe de komst van Johannes gericht is op de komst van Christus. Dat is de begroeting van Elisabeth en Maria, waar ik vanmorgen ook al iets van gezegd heb. In die begroeting wordt verteld dat het kind in de schoot van Elisabeth opspringt als Maria binnenkomt. En dat is apart. Over het kind in de schoot van Maria, oké, het is jonger, maar toch wordt niks gezegd. Het kind in de schoot van Elisabeth, Johannes, dat komt in beweging. En het is alsof daarin al wordt uitgetekend hoe het later gaat. Dat Johannes wijst op Christus en zichzelf ondergeschikt acht aan de komst van de Heer Jezus. Zo staan hier woorden als dat God zich barmhartig toont. En weer, net als bij de uittocht uit Egypte, we zullen worden bevrijd van onze vijanden, gered uit de greep van die ons haten. Dat is de toon van de lofzang van Zacharias. Het gaat hier over het allergrootste dat in de menselijke geschiedenis speelt. Wint het kwaad binnen de vijanden of overwint God? En in de komst van Johannes kondigt zich aan de komst van dat andere kind. En als er gevraagd wordt door de omstanders, hoe zal het nou aflopen met die Johannes? Dan is het antwoord van Zacharias: het loopt uit op de Messias. Laten we zingen Psalm 106, vers 20 en 21, voor we naar het tweede deel van de lofzang gaan. 106, vers 20 en 21, waar je dezelfde tonen hoort als hier in deze lofzang. Tweede deel van deze lofzang, dan spreekt Zacharias met het oog op zijn eigen kind. En jij, kind, jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste. En dan komt er een merkwaardig zinnetje, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken. En dat is een citaat uit Jesaja 40. Troost, troost mijn volk. Roep uit, baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis, een pad voor onze God. Baan voor de Heer een weg door de woestijn. Niet toevallig eindigt Lucas 1 met de vermelding dat Johannes, toen hij opgegroeid was, in de woestijn leefde. In de woestijn van Juda is Johannes aanstalten aan het maken om een weg te bereiden, een weg gereed te maken voor de Heer. Een weg bereiden. God wil over die weg gaan. En dat is een symbool voor wat Johannes moet gaan doen, het volk gereed maken voor de komst van het koninkrijk. Mensen moeten gaan afstemmen op de komst van de Heer. Dat is Johannes' zijn taak. Zo gaat hij een weg banen in de woestijn, waar de herinneringen opkomen aan de tijd dat Israël door de woestijn trok op weg naar het beloofde land. Mensen moeten worden afgestemd op het komen van de Heer. Bekeert u, want het koninkrijk van God staat op aanbreken. Dat is zijn boodschap. En dan gaat het dus ook zo verder om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Heb je de doop van Johannes al? Johannes doopt tot vergeving van zonde. En tegelijk zit hier ook weer die verschuiving in naar Jezus. Want terwijl Johannes doopt, zegt hij, die na mij komt, is machtiger dan ik. Die zal u dopen met het vuur van de Heilige Geest. En in Jezus vindt die vergeving van zonde ook ten volle plaats. Uiteindelijk is hij het die het offer gaat brengen. Intussen zie je hier ook iets gebeuren met die vijanden waar in het eerste deel van sprake van was. Het volk zal bevrijd worden van de vijanden, uit de greep van alle die ons haten. Hier gaat het over de redding die bestaat in de vergeving van zonde, en die daarin bestaat dat er ook van de dood gered wordt. Dat is het slot van het lied. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan, verschijnen aan alle die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood. En ook dat is weer een verwijzing naar Jezus, die komt om te redden, niet alleen van de zonden en van de dood, zodat wij onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Allerlei motieven die in het leven en in het evangelie van Jezus naar voren komen, worden hier al aangeduid. Heel bijzonder is de beeldspraak van vers 78. Het stralende licht uit de hemel zal over ons opgaan. Daar wordt een woord gebruikt dat meestal wordt weergegeven met zonsopgang. En nu valt op zijn plaats waarom in zoveel adventsliederen daar naar wordt gewezen. Wij zijn begonnen met het zingen van nu daagt het in het oosten. Dat komt hier vandaan. De zon gaat op en die gaat op in het oosten. En het licht, dat begint te stralen in het oosten. Aanvankelijk alleen nog maar het kleuren van de horizon en dan van lieverlee de ochtendschemering, dat wordt sterker en sterker. En dat wordt hier in de lofzang van Zacharias in een magistraal beeld naar voren gebracht. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. Sterker en sterker, tot het een en al helderheid is, zodat die duisternis en die schaduw van de dood verdreven raken. Prachtig van dat beeld is het proces dat je daarin ziet. Dat is er niet van het ene moment op het andere. Het ochtendgloren, het duurt een tijd voor de zon op het hoogste punt zijn maximale kracht ontplooit. Jezus, het licht der wereld. Nu daagt het in het oosten. En dan komt ineens ook Jesaja 9 er weer aan te pas. Want allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, dat lijkt een zinspeling te zijn op Jesaja 9. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. Altijd weer in de Bijbel is het licht het symbool van redding, van leven, van toekomst. Om zijn volk daarmee bekend te maken, is Johannes in de woestijn gaan leven. Laten we zingen, gezang 26, vers 1 en 2. Een oude, ook wat ouderwetse berijming van Jesaja 9, maar tegelijkertijd ook weer heel scherp in het benoemen van het licht dat in het duister schijnt. Nu is uit 's werelds duistere wolken. Daarmee komen wij toe aan de viering van de maaltijd van de Heer, waarin ons de vergeving van zonden wordt uitgedeeld in brood en wijn, in de hartelijke uitnodiging om erop te vertrouwen dat het is bestemd voor ieder die zijn toevlucht tot Jezus Christus zoekt. En daarmee heeft Johannes dan zijn werk gedaan. Er is een schilderij in Frankrijk, stad Colmar, wereldberoemd geworden. En daar staat Johannes afgebeeld met een kolossale wijsvinger. Echt niet normaal meer, zo'n verschrikkelijk grote wijsvinger. En daarmee wordt dit samengevat. Johannes, zijn dienst is vervuld als wij ons hebben laten wijzen naar Jezus Christus. En hier schamen scholen aan de tafel. Dan staat Johannes tevreden terzijde. Dan heeft hij de weg bereid. En dan begint het morgenrood ook voor ons te schijnen. Een korte lezing ter inleiding op de avondmaalsviering, verwijzend naar de instelling van het avondmaal in de nacht dat Jezus verraden werd. Ook daar weer Jezus die het duister ingaat in onze plaats om ons in het licht te stellen. Toen ze aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Een paar woorden worden onderstreept. In de eerste plaats het bloed van het verbond. Weer dat verbond dat God met Abraham gesloten heeft. En dat hij ook met ons sluit. Wij worden erbij getrokken. Maar er vloeit bloed, zoals in Abrahams tijd dieren werden geofferd om het verbond dat God sloot te bezegelen. Zo brengt Christus zichzelf ten offer om dat verbond te bezegelen. Maar het is hetzelfde verbond. God houdt zich aan wat hij ooit zich heeft voorgenomen. En zo komt ook dat avondmaal te staan als een punt op die grote lijn van het verre verleden naar de toekomst. Ook wij staan ergens op die lijn. En telkens als we avondmaal vieren, worden we daarbij betrokken. Meegenomen in het verbond dat God met Abraham sloot op weg naar de volleinding in de vergeving van zonden. En vandaar dan ook dat Jezus hier vooruit kijkt en zegt: ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. De wijn die Jezus aanreikt symboliseert de wijn die straks in de voleinding gedronken wordt bij het grote feestmaal van de overwinning. Avondmaal vieren is ook echt gericht zijn op die grootse voleinding waar alles onbegonnen is. En zo is er reden om niet eenzijdig terug te kijken naar het offer, dat ook, maar zeker ook te proeven het voorproefje. Letterlijk, hè? Een voorproefje. Eén slokje wijn. Maar proef het goed en ga met je gedachten naar de toekomst. Zo is het bedoeld door de Heer. Laten wij bidden om een gezegende avondmaalsviering. Hemelse Vader, wij danken u dat u ook ons betrekt bij uw plan voor deze wereld en voor uw volk. En dat u ook ons nu wegroept uit de kleine horizon van ons eigen leven. En ons samen met Johannes laat uitkijken op dat vergezicht dat in Jezus Christus ons wordt voorgehouden. Voltooiing. Overwinning. Het stralende middaglicht. Het feestmaal van de overwinning, waarbij de wijn schuimt. Wij danken u dat u in uw mateloze goedheid en barmhartigheid Christus het duister hebt in laten gaan. Om ons voor dat licht te bestemmen. En wilt u ons zo zegenen als we het brood eten en de wijn drinken. Of in een kring daaromheen onze aandacht richten op wat u hebt gedaan en wat u gaat doen. Deel door uw Heilige Geest dit moment tot een moment van geloofsopbouw maken voor ons allen. In Jezus' naam. Amen. Welkom is ieder aan de tafel van de Heer, die met het hart gelooft en met de mond beleidt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en opgestaan om onze rechtvaardiging. We zullen een lied zingen, het derde couplet van gezang 26. En daarna aangaan aan de tafel van de Heer. Ik wil jullie uitnodigen om elkaar eerst te groeten in de vrede van Christus. Kees, de vrede toe. De vrede van Christus. Lieve broeders en zusters in de Heer, het brood dat wij nu breken, het is de gemeenschap met Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen zoening van al onze zonden. Ik deel het uit en als iedereen het heeft, zullen we het tot ons nemen. De drinkbeker der dankzegging waarvoor we de Heer prijzen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt hem, drinkt allen daaruit. Gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer is vergoten tot een volkomen zoening van al onze zonden. We lezen nu het loflied op Gods goedheid dat in Psalm 103 staat. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zover als het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. En laten wij dat zelfde nu ook bezingen in de berijming met vers 5 van Psalm 103. collecte wordt nu gehouden. Bestemd voor de diaconie. Laten wij nu samen het Onze Vader bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij tenslotte ons geloof belijden en daarna de lofzang van Zacharias zingen. U vindt hem in gezang 67 in het liedboek. Maar eerst vraag ik u om indien mogelijk te gaan staan. Want je geloof belijden, dat is ergens voor staan. Staan voor dat de naam van de drie-enige God een naam is die hoop wekt en die houvast biedt. We belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Namens u spreek ik hem uit. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Die is neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de opstanding van het vlees. Ik geloof het eeuwige leven. Ontvang nu de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met jullie en u allen.